In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Straks spreken we over Irma, een app waarmee je met behoud van privacy digitaal kunt aantonen dat je bent wie je zegt dat je bent. Twee gemeenten gaan nu een proef draaien waar dit ook rond telefoongesprekken mogelijk is. Maar we beginnen met videobeldienst Zoom. Want terwijl het aantal actieve gebruikers door de coronacrisis van tientallen miljoenen naar honderden miljoenen schoot, beleefde het een roerige tijd als het gaat om privacy en beveiliging. Bedrijven als SpaceX en NASA verbieden het gebruik, net als scholen in New York en overheidsfunctionarissen in Taiwan. Te gast heb ik Ricky Gevers, cybersecurity expert bij Bitdefender. Welkom, Ricky.
Hi, goedemiddag.
Ja, en ik verwacht nog Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit en voorzitter van de Stichting Privacy by Design. Ricky, gebruik jij zelf Zoom eigenlijk?
Nee, ik gebruik het zelf niet.
Waarom niet?
Ik heb het wel geïnstalleerd staan trouwens, dat wel, maar nog nooit gebruikt.
Oké, dus dat je het niet hebt gebruikt is toeval?
Dat is puur toeval. Ja, wij gebruiken eigenlijk altijd gewoon andere conferencing calls, meetings. Skype bijvoorbeeld.
Ja.
Of Microsoft Teams.
Dat kan. Er deden over Zoom verschillende verhalen de ronde. Het kwam neer op drie problemen. Je hebt privacyproblemen, beveiligingsproblemen en de gebruikersinstellingen. Laten we even kijken naar die privacy. Waar ging dat vooral mis? Wat voor data verzamelt Zoom bijvoorbeeld?
Nou, je moet het zo zien. Zoom is zo'n klassiek bedrijf dat een gratis dienst aanbiedt. En als iets een gratis dienst natuurlijk aanbiedt, dan ben jij vaak het product. Nou, ja. Dat is bij Zoom dus ook zo. Mm-hmm. Dus wat zij doen is, zij verzamelen heel veel informatie over jou en die proberen ze op enige manier te monetizen. Een van de manieren, de normale manieren dan eigenlijk, die ze ook bijvoorbeeld gebruiken, is dat je een maximaal aantal minuten voor een conference call hebt. Dus 40 minuten. En als je langer een conference call wil doen, en we weten allemaal dat ze vaak veel langer duren, dan moet je gaan betalen. Dus er zijn allerlei strategieën om zoveel mogelijk gebruikers eigenlijk aan het bedrijf te koppelen. En de verkoop van gegevens, privacygegevens, is daar één van.
Ja, en je moet iets installeren voor Zoom, hè, als ik het goed begrijp. Heeft dat tot gevolg dat er ook data wordt verzameld wanneer je Zoom niet gebruikt?
Dat schijnt zo te zijn inderdaad. En dat gedeelte hebben ze al disabled, maar het issue, waren een heleboel issues hoor. Maar een van de issues waar het meest om te doen was, was een login optie via Facebook.
Ja.
En op het moment dat je daarmee inlogt, deel je natuurlijk ook al je data met Facebook. En daar was dan controverse over. Maar ik kan jullie vertellen dat een heleboel apps deze optie gebruiken. En het inloggen via Facebook is zelf eigenlijk aan zich natuurlijk een redelijk veilige manier om niet overal je credentials zeg maar achter te laten. Er zijn voordelen aan, maar ook nadelen, omdat je inderdaad je informatie met Facebook ook deelt.
Ja, maar in ieder geval komen er op deze manier data terecht bij Zoom, die dat op gebruiken op manieren die hun goed dunkt. En er komen de data terecht bij partijen als Facebook, dus bij derde partijen.
Ja, ze hebben op de website bijvoorbeeld ook een heleboel andere trackers nog. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke dat zijn hoor. En ze zien de website zelf ook als een marketing tool. Dus daar kunnen jouw gegevens ook allemaal gelogd worden. Die eventueel op een ander moment weer ingezet kunnen worden.
En dat betekent dus dat er zelfs data over je worden verzameld als je alleen al op die website bent, nog zonder dat je inlogt.
Ja, of naar gezegd is het gewoon een spying platform wat via die spionage geld aan jou probeert te verdienen.
Ja.
Zoals dat altijd dus is, hè, bij gratis apps.
Zeker, dus ze zijn ook zeker niet de enige. Maar goed, als je Zoom gebruikt, dan communiceer je. En ik heb begrepen dat de pretentie was dat er end-to-end encryptie was van die hele conversatie die je dan had met anderen. Maar dat die end-to-end encryptie er feitelijk niet was.
Ja, nee, het grappige is dat dat lijkt een beetje op een marketingstrategie. Dat zie je wel vaker bij dit soort bedrijven. Hoor. Ze zijn eerst heel klein en dan zie je heel veel focus op allerlei features die overal worden toegevoegd. En dan is een marketingteam die wilde dan op een bepaalde manier de markt ingaan. Dus dan hebben ze gezegd dat het end-to-end encryption was. En daar hebben ze AES 256 voor gebruikt. En dan zijn er een aantal slimme jongens die zijn eens gaan kijken van wat is er nou daadwerkelijk geïmplementeerd daar. En dan blijkt dat die end-to-end encryption alleen in zeldzame gevallen eigenlijk gebruikt kan worden. En ook als je specifiek aanzet. Dus default staat dat niet aan. En de encryptie die daar gebruikt wordt is 256 bits. Of dat zeggen ze in ieder geval. Maar dat bleek 128 bits te zijn. Dus dat is al een niveautje lager. En het type encryptie is ook een hele slechte vorm. En dat kunnen we het beste een beetje om het visueel zichtbaar te maken. Toevallig kwam ik dat laatste een grappig dingetje van tegen. Als jij bijvoorbeeld een plaatje over zulke encryptie heen stuurt, dan moet je dat visueel zien als een kleurenplaatje. En over de lijn wordt het dan een zwart-wit plaatje. Echt encryptie kan je dat gewoon niet noemen, omdat het gewoon nog steeds wel zichtbaar is wat er over de lijn gegaan is.
Ja, dan zitten we eigenlijk al over beveiliging te praten. Wat vond jij qua beveiliging van Zoom het meest opvallende verhaal?
Er werden een aantal lekken naar voren gebracht. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het een beetje overdreven vind. Hoor. Dit soort lekken vind je eigenlijk in alle apps. Op dit moment ligt Zoom gewoon enorm in de belangstelling. Dat komt alleen maar door het coronavirus natuurlijk. Dus dan krijg je ineens honderden miljoenen mensen die daarna gaan kijken naar zo'n app. En tuurlijk vind je dan wat. Als wij met 100 miljoen naar een andere app gaan kijken, vinden we waarschijnlijk hetzelfde ongeveer. Ja, hoor. Dus zo extreem erg is het hier echt niet.
Ja, dus jij was niet zo erg onder de indruk van de berichtgeving. Als ik jou zo hoor.
Nee, absoluut niet. Het is gewoon vooral vervelend voor de mensen. Hè. Ik las toevallig net vandaag ook weer een bericht uit Brabant, geloof ik, waar dan een klas is geweest die ook Zoom gebruikte voor het lesgeven. En daar is dan ingebeld door iemand en die laat dan porno zien. Nou ja, dat is inderdaad heel vervelend. Ja. Zoom heeft die mogelijkheid overigens nu al heel snel opgelost. En zelf kijk ik vaak meer naar dat soort strategieën van bedrijven, van hoe snel lossen ze dit soort problemen nou op. En bij Zoom is het dus zo dat ze het echt binnen één dag opgelost hebben. En dat vind ik gewoon heel goed. Exact.
Oké. Dan ga ik even, omdat Bart Jacobs intussen er ook bij is gekomen, aan Bart vragen. Ben jij het hiermee eens? Vind jij net als Ricky dat de klachten over Zoom een beetje zijn overdreven?
Nou ja, ik vind het wel kwalijk dat de claims die ze maken niet waar zijn gebleken.
Ja.
En dat neem ik ze wel heel erg kwalijk. Ik heb niet zoals Ricky in detail gecontroleerd of die zaken allemaal technisch inderdaad kloppen en waar zijn wat er allemaal over geclaimd wordt. En ik vind ook als het zo inderdaad zo is dat er op de achtergrond informatie doorgegeven wordt aan bijvoorbeeld Facebook, vind ik dat ook heel erg kwalijk.
Ja, goed. Dan verschillen jullie.
Wat denk ik ook hier wel belangrijk is om te begrijpen, is dat je natuurlijk verschillende gebruikers hebt voor zo'n app. Hè? En je moet eigenlijk vooral vanuit de gebruiker naar die app kijken. Dus ben jij een simpel persoon? Ja, als jij een simpel persoon bent die een normale meeting houdt zonder vertrouwelijke data, dan is Zoom gewoon echt een prima geschikte app. En dan stellen dit soort kwetsbaarheden vrij weinig voor. Ben jij Boris Johnson die over deze app een belangrijke meeting met allerlei zeer gevoelige gegevens gaat, dan moet je het zeker niet doen. En dan zijn het ook zeker wel kwalijke lekken die hierin zitten.
Ja, dus dat is, als ik het goed begrijp, Ricky, voor iedereen om zelf te overwegen. Ik vertelde bijvoorbeeld, SpaceX en NASA gebruiken Zoom nou niet meer. Ja, is dat dan een verstandig beslissing, ja of nee, hangt er ook een beetje vanaf wat ze ermee deden.
Ja, voor Zoom is het belangrijk ook om te weten dat het opgericht is door een Chinees persoon. En het grootste gedeelte van het ontwikkelteam zit ook in China. En als jij dus inderdaad SpaceX bijvoorbeeld bent, dan wil je misschien niet het risico lopen dat dat soort informatie heel snel bij de Chinese overheid terechtkomt. Dus dan is het een hele begrijpelijke keuze om Zoom in de ban te doen. Maar ben jij nou een lokaal persoon die je op een school bijvoorbeeld een snelle, korte meeting wil geven, dan denk ik dat je Zoom gewoon prima kan gebruiken.
Oké, bedankt voor dit moment. Digitaal. We gaan het hebben over de app Irma. Dat staat voor I Reveal My Attributes van de Stichting Privacy by Design. Je belt een instantie, je telefoonprovider, de gemeente of je tandarts en je moet eerst aantonen wie je bent. Dat houdt op. En hoe betrouwbaar is het eigenlijk? Waarom zou iemand anders je postcode en je geboortedatum niet weten die je dan geeft als bewijs dat je bent wie je zegt dat je bent? Waarom kan dat niet digitaal en waarom kan het niet gewoon waterdicht? Het kan met Irma. En Bart Jacobs weet er alles van. Het gaat om digitale authenticatie. Je bent een van degene die dat heeft helpen ontwikkelen. Wat is Irma en hoe werkt het, Bart?
Ja, Irma is ook een app, zoals alles tegenwoordig natuurlijk.
Alles is een app, ja.
En Irma is een app die bedoeld is om online jezelf bekend te maken.
Ja.
En bekendmaken is, zeg ik, bewust om niet te vertellen wie je bent. Maar het gaat soms om wat je bent. Bijvoorbeeld, als je online een film wil bekijken... moet je misschien bewijzen dat je boven de 16 of boven de 18 bent. Dan hoef je niet te vertellen wie je bent. En IRMA-technologie stelt je in staat dus heel gericht bepaalde kenmerken van jezelf te onthullen. Daarmee hoef je niet altijd noodzakelijk te vertellen wie je precies bent.
Ja.
Maar afhankelijk van de context van het gebruik laat je bepaalde dingen wel van jezelf zien en bepaalde dingen van jezelf niet.
Ja, dus bijvoorbeeld, ik heb een hypotheek nodig, dan ga ik bewijzen hoeveel ik verdien bijvoorbeeld. En veel andere dingen. Ik hoef niet exact te vertellen hoeveel dat is. Of dat het meer is dan een bepaalde grens. Dat is in dat geval belangrijk.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen als je die kenmerken in je app hebt staan van wat ongeveer de grenzen van je salaris zijn van je vastgestelde inkomen. Dan kun je dat aan je hypotheekleverancier laten zien. En kan dat voldoende zijn om een risico-inschatting te maken.
Ja, en dat gaat nu worden toegepast bij de gemeente Arnhem en Nijmegen, begrijp ik. Hoe dan precies?
Ja, er zijn inmiddels al behoorlijk wat toepassingen van IRMA. Maar waar we nu over hebben is een nieuwe toepassing voor geauthenticeerd bellen. En dan hebben we het even over gewoon bellen, niet over videobellen.
Mm-hmm.
Dus gewoon bellen, het idee is, stel je wil iets vragen aan de gemeente. Het is een beetje gevoelig, het gaat bijvoorbeeld over je uitkering of iets anders. Dan kun je wel opbellen, maar die gemeenteambtenaar die de spreekrecht moet wel zeker weten wie jij bent. Want als die ambtenaar gevoelige gegevens of jouw inkomenssituatie of je uitkering of weet ik wat met de verkeerde persoon deelt, is dat een datalek en is dat een groot probleem.
Ja.
Nou, het vaststellen van identiteit over de telefoon is een groot probleem. Ik begrijp uit als die belcentra, hè, je kent het allemaal,
ja.
Hè, waar je die callcentra, hè, dat ze daar gemiddeld per telefoongesprek ongeveer 40% van de tijd kwijt zijn aan het vaststellen wie heb ik eigenlijk aan de lijn. En dan krijg je al die onbenullige vragen van wat is de meisjesnaam van je moeder en
precies,
zo.
Ja.
Het is allemaal niet betrouwbaar. Met IRMA kan dat beter. Ik zal kort uitleggen hoe het werkt. Wat er gebouwd wordt is, je gaat naar een webpagina van de gemeente, daar staat een link op van je wil bellen met deze gemeente. Je klikt op die link, je krijgt dan een QR-code te zien, die scan je met je IRMA-app. Dan wordt in die app gevraagd, wil je deze dingen van jezelf laten zien? Typisch heeft de gemeente je BSN nodig of je naam of dat soort dingen.
Ja, adres.
Als je dan akkoord zegt, je adres bijvoorbeeld. Als je dan akkoord zegt in de IRMA-app, dan start automatisch je bel-app op de telefoon met je nummer al ingevuld en dan wordt de gemeente gebeld. Aan de andere kant, aan de kant van de gemeente zit zo'n callcenter-medewerker en die krijgt op zijn scherm te zien, deze persoon belt.
Ja.
Deze persoon is er nu aan de telefoon.
Ja, we hebben in de podcast De Technoloog hier al eerder over gepraat. Het was eind 2018. Ja. Sindsdien zijn er dus verschillende projecten gestart. Beschouw jij IRMA nu als doorgebroken of is er nog wat meer voor nodig?
Nou, er staat op het punt van doorbreken, laat ik het zo zeggen. Er zijn een aantal toepassingen, met name bij gemeenten, in de zorg, bij verzekeraars. Maar een aantal dingen zijn ook echt nog in ontwikkeling. En ik verwacht de komende maanden en de rest van het jaar dat die echte doorbraak gaat komen. En eerlijk gezegd merk je nu rond die coronacrisis dat mensen er veel meer behoefte aan hebben. Dat je toch, ja, ondanks al die, of juist bij die digitale communicatie, af en toe wel even moet weten wie heb ik nu aan de andere kant van de lijn.
Ja, als je niet echt aan de balie staat en het allemaal digitaal. Ricky Gevers luistert mee, beveiligingsexpert. Ricky Gevers. Kende jij IRMA,
zeker,
Ricky?
Zeker.
Ja, ik ken het van 2 jaar geleden inderdaad.
Oké, doe je er wat mee?
Nee, dat niet. Nee, het is een app
over?
Die we heel erg nodig hebben. Want
ja.
het is letterlijk vertrouwen wat het jou geeft. Vertrouwen online, en dat is heel moeilijk. En misschien kan je het lichtelijk vertrouwen of vergelijken met hoe wij vroeger dus met geld online gingen. Dat was ook onvertrouwd. En Bitcoin heeft dat veranderd. En IRMA is zo'n app die onze digitale identiteit daarin een verandering kan aanbrengen. In ieder geval. In ieder geval hoe we daarmee omgaan en hoe we dat verifiëren.
Ja, ja, Bart, in de Tweede Kamer wordt al een hele tijd gedebatteerd over vervangen van DigiD. Hè, en over iets als een digitale kluis waar je data in zit. Bestaat dat op deze manier met IRMA eigenlijk feitelijk al?
Voor een deel. Maar Irma is een soort van kluis op je telefoon. Als je de Irma-app installeert, is die in eerste instantie leeg. En je moet daar allerlei attributen of kenmerken van jezelf eerst ophalen om die in je telefoon te zetten. En soms heb je daar ook DigiD voor nodig om dingen op te halen. Dus Irma is niet een totale vervanger van DigiD. Het bestaat naast bepaalde andere authenticatiemiddelen, om het netjes zo te zeggen. Maar met Irma kun je gewoon veel meer, omdat je allerlei kenmerken in je telefoon kunt verzamelen. En DigiD kan alleen maar met één kenmerk omgaan en dat is je BSN.
Oké, dat is helder. We hebben het eerder in deze uitzending gehad over Zoom. Ik begrijp dat jullie met Irma ook werken aan een toepassing die videobellen gebruikt, maar dan wel geauthenticeerd. Leg dat eens uit.
Zeker. Kijk, iedereen is de afgelopen weken aan het videobellen, maar soms heb je gesprekken dat je toch even moet weten wie heb ik nou aan de andere kant van de lijn.
Ja, is dat met videobellen erg belangrijk? Want dan zie je de ander toch?
Ja. Zeker. Laat ik een voorbeeld uit mijn eigen praktijk aan de universiteit noemen. Soms worden nu mondelinge tentamens via een videoverbinding gedaan. En bij sommige vakken zijn er heel veel studenten. En weet je gewoon niet als docent, weet je, wie is nou degene die daar dat tentamen afneemt? Het kan wel zijn dat een vriendje van jou zegt van, nou, ik heb dat vak vorig jaar goed gehaald. Ik wil best voor jou dat mondeling tentamen gaan doen.
Gebeurt ook in real life wel, hè? Maar dat, ja.
Ja, dat kan. Zeker dat probleem doet zich daarvoor. Maar daar is het risico misschien iets groter. En is de drempel iets groter om dit soort dingen te gaan doen. Ik sluit niet uit dat het in de praktijk wel eens gebeurt. Zeker met tweelingen natuurlijk. Eén eigen tweelingen.
Maar goed, jullie koppelen Irma dan aan een videobel-app. En dan weet de docent of de examinator weet zeker dat het de juiste persoon is.
Ja, dus voordat je dat gesprek in kunt gaan, dat gesprek kunt starten, moet je via Irma een aantal dingen van jezelf wil laten zien. Typisch natuurlijk je naam. In zo'n universitaire context moet je je studentnummer even laten zien. Of je e-mailadres ook nog erbij. Ja. Maar in andere gevallen kun je misschien iets anders gebruiken. Bijvoorbeeld ook een dokter die een videogesprek met een patiënt doet. Niet iedere huisarts kent al zijn patiënten persoonlijk. Zeker in grotere praktijken met veel artsen die ook dingen van elkaar overnemen.
Ja. Kunnen mensen dit al ergens uitproberen online?
Nou, we zijn bezig met een website die heet irma-meet.nl. Meet, voor de Engelse ontmoeting.
Ja.
Die zijn we nu op dit moment aan het inrichten. En ik verwacht daar de komende dagen op dat het echt aangeboden kan worden en dat het echt gebruikt ook kan.
Oké, irma-meet.nl.
Herbert Blankenstein.
Er wordt intussen gepleit voor apps die contacten bijhouden in het kader van de coronabestrijding. Er zijn er ook al verschillende. Singapore heeft er een. En 130 Europese experts, verenigd in de, let op, Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. In één keer goed. Die willen er eentje gaan ontwikkelen. Bart Jacobs en Ricky Gevers, weten jullie al, ik vraag het eerst maar even aan Ricky, want die hebben we het langst niet gehoord. Weten jullie al een app die hiervoor deugt, dus die goed werkt en geen bezwaren heeft?
Nee, geen idee.
Nee, en Bart Jacobs?
Nee, er is daarvoor niet zo'n app. En ik wilde eventjes heel kort op ingaan wat een belangrijk criterium hierbij is.
Ja.
Want het idee is bij dit soort apps van als je in de nabijheid geweest bent van iemand die besmet is, dan krijg jij een waarschuwing in je app. Maar de grote vraag is, krijg jij alleen een waarschuwing of krijgen autoriteiten ook een waarschuwing?
Zeker.
Van dat jij het bent die in contact bent geweest met een besmette persoon. En juist daar ligt het hele gevoelige privacy aspect wat hierover besloten moet worden. Daar heeft minister De Jonge zich nog niet over uitgelaten. Expliciet dat het alleen het individu is. Over het algemeen heeft Nederland zich zo opgesteld van dat de eigen verantwoordelijkheid van de burgers heel groot is. Premier Mark Rutte spreekt van een volwassen democratie, waarbij dingen aan mensen zelf overgelaten moeten worden. Dus die apps moeten ook zo ingericht worden, vind ik, dat die decentraal werken, zoals dat heet. Alleen de betrokkenen zelf krijgt ervan te weten. Zodat niet het risico bestaat dat dit soort apps gebruikt worden om de hele bevolking in kaart te brengen wie zich waar op welk moment bevindt.
Ja, maar je kunt toch wel zeggen dat het meest effectief zou zijn als de overheid wel, hè, want zo gaat het dan, als ik het goed begrijp, in sommige Aziatische landen, wel de informatie krijgt, deze persoon is in contact geweest met, en die gaan we ophokken, zeg maar. Is dat per definitie fout?
Dat waag ik te betwijfelen. Want als al die gegevens aan de overheid doorgegeven worden, zijn er misschien veel minder mensen die die app installeren.
Ah, ja, dat is een sterke. Want dat is wel interessant, ja. Want in een eerdere aflevering van Digitaal hadden we het hier al over. En toen was er een van onze gasten die zei, dit gaat toch niet werken. Want er zijn verschillende effecten natuurlijk. Minstens 60% moet hem gebruiken, begrijp ik. En als je medewerking wordt bestraft met een mogelijke quarantaine, dan hebben mensen daar natuurlijk minder zin in. Dus ja, hoe je zou bij wijze van spreken willen kunnen uitrekenen wanneer zo'n app het meeste effect heeft, hè?
Misschien kan ik hier even op inhaken.
Rikkie Gevers.
Ik had even gekeken naar die persconferentie van minister De Jonge en de app-developer die ze daarvoor willen gebruiken. Laten we duidelijk zijn, je kunt pas er iets over zeggen als die app er is natuurlijk, hoor. Maar wat over het design hadden ze het framework een beetje uitgelegd toen hoe dat werkt. En wat ze willen doen, of hoe ik het begrijp in ieder geval, is dat ze Bluetooth daarvoor willen gebruiken. En dat leent zich heel goed, want Bluetooth werkt tot ongeveer 10 meter. Dus je kan heel goed met jouw telefoon in kaart brengen welke andere Bluetooth devices er in de buurt van jou zijn. Je kan er dan voor zorgen dat zo'n Bluetooth device een uniek ID uitzendt. Dus jouw lokale telefoon kan er keurig bijhouden welke andere Bluetooth devices in de buurt zijn geweest. En stel dat jij dan dus corona hebt gekregen, dan wordt jouw ID gepubliceerd. Die app kan dan zien welke ID's er corona hebben gehad. En lokaal kan jij dan zien in jouw lokale database dus of jij contact bent of in contact bent geweest met die persoon. Dat die persoon in jouw buurt is geweest. En dat principe kan denk ik heel goed werken. Mits natuurlijk de adoptiegraad groot genoeg is.
Ja, jij daarmee eens, Bart Jacobs?
Zeker, het principe ben ik helemaal mee eens. Al die ID's waar Rick het over heeft, die moeten wel goed versleuteld zijn. En die moeten iedere keer anders versleuteld uitgezonden worden door die app, zodat je daarmee niet getraceerd kan worden. Daar zijn allemaal moderne cryptografische technieken voor om dat netjes en goed te regelen. Maar die moeten wel gebruikt worden en daar moet de minister een uitspraak over doen. En wat misschien interessant is om even te melden, ik ben vandaag bezig geweest aan een verklaring hierover van een aantal deskundigen op dit gebied. Die wordt later vanmiddag gepubliceerd door Bits of Freedom, waarin een aantal van dit soort principes gewoon op een rijtje wordt gezet. Zo en zo moeten dit soort dingen netjes werken als je hiervoor draagvlak onder de bevolking wil.
Ja, en dan is dus dat het decentraal werkt, is één eis. Is dan bijvoorbeeld ook een eis dat het open source is, dat iedereen die daar de achtergrond voor heeft, dat die goed kan zien hoe het werkt?
Zeker. Natuurlijk zal niet de hele bevolking dat na kunnen kijken, maar als het open source is, dan kunnen een aantal specialisten dat doen. Daarmee kan duidelijk worden dat er in die app geen verborgen achterdeurtjes zitten, waardoor er stiekem toch informatie of naar Facebook of naar de overheid of naar wie dan ook gestuurd worden.
Oké. Okay. Nou, interessant. We zien de verklaring hierover van Bart Jacobs en consorten graag tegemoet. Bedankt Bart Jacobs van de Radboud Universiteit. Bedankt ook Rikkie Gevers, cybersecurity expert bij Bitdefender. Tot zover BNR Digitaal. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, via onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. En in de podcasting platforms vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Tot ziens bij die apps of anders heel graag tot volgende week bij BNR Digitaal. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.